Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeentehuis Psalm 81 zingen wij het 15e vers. Och had naar mijn raad zich mijn volk gedragen. Och had Israëls zaad op mijn effen paan ijverig willen gaan naar mijn welbehagen. We noemden nu het 15e vers van Psalm 81. Gemeente uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het tweede boek, genaamd Exodus, daarvan het derde hoofdstuk en daarvan de eerste 14 versen. Wij herzeggen u Exodus 3, de versen 1 tot en met 14. Nog vooraf zal u gelezen worden uit onze Nederlandse geloofsbelijdenis en daarvan artikel 35, waarna wij zingen uit Psalm 136 en daarvan het 13e vers: looft hem die het Rode Meer heeft verdeeld voor Mozes Heer, want zijn gunst alom verspreid zal bestaan in eeuwigheid. Psalm 136, vers 13.
Van het heilige avondmaal van onze Heer Jezus Christus. Wij geloven en belijden dat onze zaligmaker Jezus Christus het sacrament van het heilige avondmaal verordend en ingesteld heeft om te voeden en te onderhouden degenen die hij alreede wedergeboren en in zijn huisgezin, het welk is zijn kerk, ingelijfd heeft. Nu hebben degenen die wedergeboren zijn in zich tweeërlei leven. Het ene lichamelijke en tijdelijk, het welk zij van een eerste geboorte medegebracht hebben en alle mensen gemeen is. Het andere is geestelijk en hemels, het welk hun gegeven wordt in de tweede geboorte, de welke geschiet door het woord van het evangelie in de gemeenschap des lichaams van Christus. En dit leven is niet gemeen dan alleen de uitverkorenen Gods. Alzo heeft ons God tot onderhouding des lichamelijke en aardse levens aards en gewoon brood verordend, het welk daartoe dienstig is en allen gemeen is, zowel als het leven. Maar om het geestelijke en emers leven te onderhouden, het welk de gelovigen hebben, heeft hij een gezonden, een levend brood, dat van de hemel nedergedaald is, te weten, Jezus Christus, de welke het geestelijke leven der gelovigen voedt en onderhoudt, als hij gegeten dat is toegeëigend en ontvangen wordt door het geloof in de geest. Om ons dit geestelijke en emels brood af te beelden, heeft Christus verordend een aards en zienlijk brood, het welk een sacrament is van zijn lichaam, en de wijn tot een sacrament van zijn bloed. Om ons te betuigen dat wij, zo waarachtelijk als wij het sacrament ontvangen en houden in onze handen, en het eten en drinken met onze mond, waarmede ons leven daarna onderhouden wordt, ook zo waarachtelijk door het geloof, het welk de hand en de mond onze ziel is, het ware lichaam en het ware bloed van Christus, onze enige zaligmaker ontvangen in onze zielen tot ons geestelijk leven. Nu, zo is het zeker en ongetwijfeld, dat ons Jezus Christus zijn sacramenten niet te vergeefs heeft bevolen. Zo werkt hij dan in ons al wat hij door deze heilige tekenen ons voor ogen stelt. Hoewel de wijze ons verstand te boven gaat en ons onbegrijpelijk is, gelijk de werking van de Heilige Geest verborgen en onbegrijpelijk is. Intussen zo feilen wij niet, als wij weten dat hetgeen door ons gegeten en gedronken wordt, het eigen en natuurlijk lichaam en het eigen bloed van Christus is. Maar de wijze op welke wij dit nuttigen is niet de mond, maar de geest door het geloof. Alzo dan blijft Jezus Christus altijd zittende ter rechterhand God van zijn Vader in de hemelen. En laat toch daarom niet na ons zijn er deelachtig te maken door het geloof. Deze maaltijd is een geestelijke tafel, aan de welke Christus zichzelf ons mededeelt met al zijn goederen, en doet ons aan haar genieten, zowel zichzelf als de verdiensten zijns lijdens en stervens, voedende, sterkende en vertroostende onze arme, troosteloze ziel, door het eten van zijn vlees en het verkwikkende en vermakende door zijn drank, door de drank van zijn bloed. Voorts, hoewel de sacramenten met de betekenende zaken te samengevoegd zijn, zo worden zij nochtans met deze twee zaken door allen niet ontvangen. De goddeloze ontvangt wel het sacrament tot zijn verdoemenis, maar hij ontvangt niet de waarheid van het sacrament, gelijk als Judas en Simon de tovenaar beiden wel het sacrament ontvingen, maar niet Christus, die daardoor betekend wordt, welke de gelovigen alleen medegedeeld wordt. Ten laatste, wij ontvangen het heilig sacrament in de verzameling des volks Gods met ootmoedigheid en eerbied, onder ons houdende een heilige gedachtenis des doods van Christus, onze zaligmaker, met dankzegging, en doen al daar belijdenis van ons geloof en van de christelijke religie. Daarom behoort zich niemand daartoe te begeven, zonder zichzelf eerst wel beproefd te hebben, opdat hij etende van dit brood en drinkende uit deze drinkbeker niet eten en drinken zichzelf een oordeel. Kortelijks, wij zijn door het gebruik van dit heilig sacrament bewogen tot een vurige liefde jegens God en onze naaste. En daarom verwerpen wij alle inmengselen en verdoemelijke vonden die de mensen bij de sacramenten gedaan en gemengd hebben als ontheiligingen daarvan, en zeggen dat men zich moet laten vergenoegen met de ordening die Christus en zijn apostelen ons geleerd hebben, en spreken gelijk zij daarvan gesproken hebben. Wij lezen nu Exodus 3, de eerste 14 versen. En Mozes hoedde de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, tot Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vlam des vuurs, uit het midden van een braambos. En hij zag en zie. Het braambos brandde in het vuur. En het braambos werd niet verteerd. En Mozes zeide, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. En toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van de braambos en zeide, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. En hij zeide voorts, ik ben de God van uw vader, de God Abrahams, de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zeide, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is. En ik heb een geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiende van melk en honing, tot de plaats der Canaanieten. En der Hethieten, en der Amorieten, en der Ferizieten, en der Efieten, en der Jebusieten. En nu zie, het geschrei der kinderen Israëls is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmede de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypte voert. En toen zeide Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan en dat ik de kinderen Israëls uit Egypte zou voeren. Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zo zult gij lieden God dienen op deze berg. En toen zeide Mozes tot God, zie, wanneer ik tot de kinderen Israëls kom en zeg tot hen, de God uw vaderen heeft mij tot uw lieden gezonden. En zij mij zeggen, hoe is zijn naam? Wat zal ik tot hen zeggen? En God zeide tot Mozes, ik zal zijn die ik zijn zal. Ook zeide hij, alzo zal gij tot de kinderen Israëls zeggen, ik zal zijn, heeft mij tot uw lieden gezonden.
Gemeente, de vervolgstof voor deze Bijbellezing kunt u opnieuw vinden in Handelingen 7. En daarvan zijn de tekstversen vanavond, de versen 30 tot en met 40. Dus Handelingen 7, de reden van Stefanus. En daarvan zijn vanavond aan de beurt de versen 30 tot en met 40. En als 40 jaren vervuld waren, verscheen hem de engel des Heren in de woestijn van de berg Sinaï, in een vlammig vuur van het doornbos. Mozes nu dat ziende, verwonderde zich over het gezicht. En als hij derwaarts ging om dat te bezien, zo geschiedde een stem des Heren tot hem, zeggende: Ik ben de God uwer vaderen, de God Abrahams en de God Isaaks en de God Jacobs. En Mozes werd zeer bevende en durfde het niet bezien. En de Heere zeide tot hem: Ontbind de schoenen van uw voeten, want de plaats in welke gij staat is heilig land. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is. En ik heb hun zuchten gehoord en ben nedergekomen om hen daaruit te verlossen. En nu, kom herwaarts, ik zal u naar Egypte zenden. Deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende: Wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Deze, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels die hem verschenen was in het doornbos. Deze heeft hen uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte en in de Rode Zee en in de woestijn 40 jaren. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: De Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen, gelijk mij. Dien zult gij horen. Deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï en met onze vaderen, welke de levende woorden ontving om ons die te geven, dewelke onze vaders niet wilden gehoorzaam zijn, maar verwierpen hem en keerden met hun harten weder naar Egypte, zeggende tot Aaron: Maak ons goden die voor ons heen gaan, want wat deze Mozes aangaat, die ons uit het land van Egypte geleid heeft, wij weten niet wat hem geschied is. Tot zover. Gemeente, schrijven wij onder dit schriftgedeelte Stefanus vervolgrede over Mozes. Letten wij met de hulp des Heren op 4 gedachten. In de eerste plaats Mozes door God gezonden. In de tweede plaats Mozes door tekenen bevestigd. In de derde plaats Mozes tot Christusprediker verwekt. En in de vierde plaats Mozes opnieuw door Israël verworpen. Stefanus vervolgrede over Mozes. Mozes door God gezonden. De Heere spreekt tot hem bij de ontmoeting bij het braambos in de woestijn. Onze tweede gedachte: Mozes door tekenen bevestigd. Tekenen bij voorafgaande aan de uittocht, tekenen bij de uittocht, tekenen gedurende de woestijnreis. Mozes tot Christusprediker verwekt, want Mozes heeft namelijk gesproken over de profeet die God verwekken zou. En met die profeet wordt niemand anders bedoeld dan Christus. En onze vierde gedachte: Mozes opnieuw door Israël verworpen. Ook na deze 40 jaar opnieuw wijzen ze hem af als verlosser van Egypte. Gemeente, de vorige keer hebben wij reeds stilgestaan bij dat gedeelte van de reden van Stefanus dat gaat over Mozes. We hebben gehoord van de geboorte van Mozes, we hebben gehoord van de roeping van Mozes. We hebben gehoord hoe dat Mozes die roeping zich ook bewust was en een Egyptenaar doodsloeg. We hebben gehoord van het verzet dat er kwam vanuit zijn eigen volk, zodat Mozes moest vluchten naar Midian. En daar sluiten deze tekstwoorden vanavond bij aan. En dan is er een hele mooie overeenkomst met wat we wel eens eerder herdacht hebben, jongens en meisjes. Hopelijk weten jullie nog de geschiedenis van Abraham. En we hebben gehoord dat de God der heerlijkheid aan Abraham verscheen. En nu zullen we vanavond zo ongeveer hetzelfde zien bij Mozes. Ook Mozes heeft een ontmoeting gehad in de woestijn met de God der heerlijkheid. En zo kunnen we zien dat het werk van God voortgaat van Abraham naar Jozef en van Jozef naar Mozes en straks van Mozes naar Christus. En als de 40 jaren vervuld waren, 40 jaren namelijk nadat Mozes moest vluchten naar Midian. Hij was toen 40 jaar oud in de kracht van zijn leven. En inmiddels is hij al een oude man geworden. Inmiddels is Mozes 80 jaar oud. En hij zal wel gedacht hebben, 40 jaar is hij schaapherder geweest van de roeping die de Heere in zijn leven gegeven heeft. Daar komt niets, maar dan ook helemaal niets meer van terecht. Hij is te oud. Toen hij nog in de kracht van zijn leven stond, toen ging het wel. Maar nu gaat het niet meer. Ik denk dat het een hoofdstuk is wat Mozes in zijn leven al had afgesloten. En let u dan eens, gemeente, op dat woordje vervuld. Als de 40 jaren vervuld waren. En dat woordje vervuld, dat zijn we al tegengekomen in Handelingen 7. Dat komt eigenlijk telkens terug in Handelingen 7. En dat woordje vervuld, dat ziet op Gods raad. Dus boven dat alles, boven die onbegrepen wegen, boven de vijandschap van het volk van Israël, is er toch één die regeert. God de Heere regeert. En het duurt niet langer of korter dan de Heere in zijn eeuwige raad heeft bepaald. Dat zullen we ook nu weer zien. Mijn raad zal bestaan. En ik zal al mijn welbehagen doen. 40 jaar. En dan is het de tijd des Heeren. Als de 40 jaren vervuld waren, verscheen hem de engel des Heeren in de woestijn van de berg Sinaï. De Heere verschijnt aan Mozes, de engel des Heeren. Maar als het goed is, dan staat het woordje engel met een hoofdletter. Want het gaat hier om de engel des Heeren. Het gaat hier om de Heere zelf. Het gaat hier om Christus die aan Mozes verschijnt. God in Christus. Als dat niet waar geweest was, dan was Mozes dood ter aarde gestort. Want wie zal God zien en leven? Maar het is God in Christus. Het is de engel des Heren. En waar gebeurt dat? In de tempel in Jeruzalem? Wel nee, die is er niet. Dat gebeurt in de woestijn. En niet voor niets dat Stefanus dit zo vertelt, want hem wordt kwalijk genomen dat hij gelasterd zou hebben tegen de heilige plaats. Hij zou lasterlijke dingen gezegd hebben over de tempel en over de heilige stad. En Stefanus maakt keuzes in die geschiedenis, natuurlijk om antwoord te geven op de beschuldigingen en op de vragen die er leven bij het Sanhedrin. Wat is een heilige plaats? Wat maakt de tempel tot een heilige plaats? Het is puur de aanwezigheid van de heilige Israëls. En als de Heere niet meer in de tempel is, dan kun je ook niet spreken van een heilige plaats. En de Heere heeft de tempel niet nodig. Nee, de Heere kan zelfs de woestijn tot een heilige plaats maken. Denk eens ook aan het leven van Jacob. Aan de ontmoeting die hij met de Heere mocht hebben in Bethel. Het Sanhedrin, dat is zo verstart. Dat denkt dat alleen in die tempel, daar op die plaats, de Heere verschijnen zal. En zeg niets van de tempel. Maar Stefanus wil aantonen, dat is een heilige plaats waar de Heere aan een mens verschijnt. Kent u dan niet uw eigen geschiedenis? U hebt het allemaal over Mozes. Kent u dan niet de geschiedenis van Mozes? De Heere verschijnt waar hij wil. In de meest afgelegen plaats. Op een hele wonderlijke wijze. In een vlammig vuur van een doornbos. Ja, jongens en meisjes, wat Mozes hier ziet, dat kan absoluut niet. Hij loopt daar met de schapen van zijn schoonvader en plotseling ziet hij brand. Nou ja, dat heb je wel eens meer. Het is zo droog in de woestijn. En het gebeurt wel dat er hier of daar een dorre doornbos in brand vliegt. Het is allemaal zo droog, er is maar één vonkje voor nodig. En dat ziet Mozes hier ook, maar dit is niet normaal. Want normaal gesproken dan duurt zo'n vuur maar heel even. Want zo'n doornbos, dat is in een ogenblik weg. Maar hier brandt een vuur in het midden van een doornbos. En het doornbos, de bremstruik, verteert niet. En dat snapt Mozes niet. Dat neemt zijn aandacht op en hij loopt in die richting om te zien wat dat is. Ja, dat is een boodschap van God. Want die doornstruik is een beeld van het volk van Israël. Wat een beeld. Wat een beeld voor het Sanhedrin, die mensen die zo deftig zijn en zo hoog van zichzelf denken. De Heere vergelijkt hen bij een doornstruik. De Heere vergelijkt dat hele volk van Israël bij een doornbos. Meer is het niet. De gemeente, niet alleen het volk van Israël. Micha zegt het ook van het volk in zijn dagen. Hij zegt, de beste van hen is als een doorn. De beste. Heb ik het nog niet over de slechtste. En als dat nou zo in de dagen van Micha was, zal het dan in onze dagen niet zo zijn. Een heel verootmoedigend beeld van de gemeente van Nunspeet. Een bremstruik. Een kale stekelbos. Droog. Meer is het niet. Een beeld waarin Gods kinderen zichzelf leren kennen. En in die bremstruik een vuur. Sommigen denken dat is het vuur der verdrukking. Nou, inderdaad, Israël was in de dagen van Mozes in de tirannie van Egypte. Het vuur brandde en de doornbos verteerde niet. Die farao begreep er niks van dat het volk al sterker en sterker werd. Hoe komt dat? Maar ik denk dat dit vuur in het bijzonder wijst op een ander vuur. Namelijk het vuur van Gods heiligheid. En dat vuur van Gods heiligheid, dat verteert het volk van Israël niet. Heel opmerkelijk, dat is ook niet te begrijpen. Het vuur, dat kom je heel veel tegen in de Bijbel als teken van Gods heiligheid. Ik denk aan de verbondsluiting met Abraham. Genesis 15. De Heere gaat tussen de stukken door als een vurige fakkel. Ik denk aan de vuurkolom die 40 jaar bij het volk van Israël geweest is. Daarin was de heiligheid des Heeren. Ik denk aan Psalm 97, waar we lezen, een vuurgloed gaat hen voor. Dus een beeld van Gods heiligheid. In Israël. En toch, het verteert niet. Waarom niet? Dat begrijpt Mozes niet. En daarom wendt hij zich daarheen. Dat geheim, dat moet de Heere hem verklaren. En dat is alleen maar te verklaren, gemeente, in Christus. Alleen in Christus is de heiligheid van God voor een zondaar niet schadelijk. En anders kunnen we niet voor God bestaan. Waarom is het volk van Israël niet verteerd in Egypte? Heel eenvoudig, omdat het Christus in zich draagt. Omdat Christus uit hen geboren zal worden. Dat volk, dat kan niet stuk. Want Christus is in hen. En dat is de boodschap die Mozes hier mee mag krijgen. En hij verwondert zich over dat gezicht. En als hij derwaarts ging om het te bezien, zo geschiedde de stem des Heren tot hem. Een hele verrassende ontmoeting waar Mozes niet op gerekend had. En dan komt de Heere terug op zijn roeping. Waarmee hij hem meer dan 40 jaar geleden geroepen heeft. En de Heere zegt tegen hem, ik ben God. Ik ben de God uw vaderen, de God Abrahams, de God Isaacs en de God Jacobs. En Mozes blij? Nee. Mozes werd zeer bevende. Mozes kan voor God niet bestaan. Zelfs Mozes kon voor God niet bestaan. Wie zouden wij zijn voor de heiligheid van God? Moeten we dat niet meer beseffen ook als we bidden? Moeten we dat niet meer beseffen ook als we ons stellen onder de prediking van het woord der heiligheid, gemeente? Moet ik dat niet meer beseffen als ik sta voor een heilig God, als ik voor u sta? Mozes beefde. Maar de Heere stelt hem gerust. De Heere zegt, ik ben de God van het verbond. Ik ben de God van Abraham, ik ben de God van Isaac, ik ben de God van Jacob. De Heere komt met de boodschap der verlossing. Waar Mozes ook niet meer op gerekend had. En die verlossing die gaat niet van Mozes uit, maar die verlossing die gaat van God uit. De Heere neemt redenen uit zijn verbond, dat onverbreekbaar is. En hij zeide tegen Mozes, ontbind de schoenen van uw voeten. De zolen, een soort sandalen, die hij onder zijn voeten had gebonden, omdat het woestijnzand zo ontzettend heet is, je voeten zouden verbranden als je daar op blote voeten inliep. En die sandalen zijn vuil, schoenen zijn vuil, die komen in aanraking met het vuil en met het stof. En dit is een heilige plaats. Het is net als de tempel. In de tempel, daar moesten de priesters hun schoenen uitdoen. De priesters die deden hun werk op blote voeten. Waarom? Het was een heilige plaats. En dit is een heilige plaats midden in de woestijn waar de Heere is. De plaats in welke gij staat is heilig land. En dan gaat de Heere spreken. Ik heb merkelijk gezien de mishandeling van mijn volk dat in Egypte is. Dat is een Hebreeuwse spreekwijze. Ik heb merkelijk gezien. Eigenlijk staat er, ziende heb ik gezien. Alles heeft de Heere gezien. Wat er gebeurd is in de achterliggende 40 jaar. De Heere weet het wel. Hij heeft het niet laten merken. Maar hij zag het wel. En hij hoorde het wel. Ook Mozes zal soms wel gedacht hebben, de Heere ziet het niet. En de Heere weet het niet. De Heere wist het wel. En de Heere had hen rechtvaardig daarin kunnen laten omkomen. Weet u nog, ze hebben Jozef verworpen. Jozef, die goede Jozef, die het beste met zijn broers voor had, die hebben ze verworpen. En ze hebben Mozes verworpen. Ze hebben gezegd, wie heeft u tot een rechter en scheidsman over ons gesteld? Nou, de Heere had met eerbied kunnen zeggen, dan zoeken jullie het ook zelf maar uit. Ik heb verlossers gezonden, ik heb knechten gezonden, jullie willen ze niet horen. En toch, gemeente, toch maakt de Heere bemoeienissen. Is dat niet groot? De prediking van deze avond is niet alleen waarschuwend, maar de prediking is ook heel erg bemoedigend. Dat de Heere een volk achterna wandelt wat zijn knechten niet gelooft en wat hem niet gelooft. Toch, zegt de Heere, heb ik hun zuchten gehoord en ik ben neergekomen om hen daaruit te verlossen. Menselijkerwijs gesproken natuurlijk. Want de Heere hoeft niet neer te komen, maar dat is een spreekwijze waardoor de Heere laat zien, ik heb het allemaal gezien, ik weet ervan. En nu, kom herwaarts, Mozes, kom dichterbij, ik zal u naar Egypte zenden. Hij zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwiglijk zijn gramschap ons doen lijden. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen, aan Israëls zaad tot hun behoud genegen, zijn daan getoond en trouwelijk hen geleid. En dan kan Mozes het niet meer, het is ons voorgelezen gemeente, hij durft het niet meer. 40 jaar geleden wel, toen was hij krachtig en nu is hij gebroken, een oud man. Maar nu is die bruikbaar voor de Heere en zijn dienst. Ik zal u naar Egypte zenden, Mozes, door God gezonden. We gaan naar onze tweede gedachte. Mozes door tekenen bevestigd. Want dat Mozes een dienstknecht van God is, dat heeft de Heere uit de hemel getoond. Deze Mozes, welke zij verloochend hadden, zeggende, wie heeft u tot een overste en rechter gesteld? Zij hebben hem verloochend. Vorige keer hebben we gehoord, dat is die ene man geweest die kwalijk met zijn broeder handelde. Die heeft dat tegen Mozes gezegd. Maar hier zien we eigenlijk dat hij de woordvoerder geweest is van het hele volk. Hij heeft Mozes verworpen, maar ze hebben allen Mozes verworpen. En deze Mozes, en dat valt misschien in onze taal niet meer zo heel erg op, maar in het Grieks is dat zo opvallend, gemeente, dat dat woordje deze, dat komt 2 keer in deze tekst voor en dat komt in de volgende 3 versen ook telkens weer terug. Deze Mozes, deze Mozes, deze Mozes, die jullie verworpen hebben, die heeft God gezonden als verlosser. Niet een ander, maar deze Mozes, zeg ik, heeft God tot een overste en verlosser gezonden door de hand des engels die hem verschenen was bij het doornbos. Mozes die is er niet zelf aan begonnen, maar de engel heeft hem gezonden, Christus heeft hem gezonden. Hij is uitgezonden bij het doornbos, van God gezonden, die jullie verworpen hebben. Dus dat verzet tegen Mozes, dat was verzet tegen God. Daar wordt het Sanhedrin op gewezen. Ze wilden Mozes niet. De patriarchen wilden Jozef niet. Ze hebben Jozef in de put gegooid, weet u nog. Ze hebben hem verkocht, ze hadden hem willen doden, ze wilden hem niet. En ze willen Mozes niet. Ze hebben hem verworpen. En u voelt wel waar Stefanus heen wil. Ze wilden ook Jezus niet. Deze Jezus die God tot u gezonden heeft, die hebt u verloochend. Dat is de boodschap op de achtergrond. Want het woordje verlosser, wat hier gebruikt wordt, dat wordt in de vertaling, de Griekse vertaling van het Nieuwe Testament, van het Oude Testament, alleen van de Here gebruikt, niet van een mens. Dus daar klinkt al iets in door. En in het Nieuwe Testament is het woordje verlosser, dat is alleen op Christus van toepassing. En een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Reken maar dat ze zenuwachtig beginnen te worden. Want ze begrijpen wel wat Stefanus bedoelt. Hij heeft het over Mozes. Maar de achterliggende gedachte is Jezus, die Israël verlossen zou. En deze Mozes, deze, die engel des Heren, die heeft Mozes uitgeleid, doende wonderen en tekenen in het land van Egypte. Dus God heeft Mozes bevestigd. En hoe heeft hij Mozes bevestigd? Door wonderen en tekenen. En ziet u de lijn naar Christus? Die zijn werk bevestigde door wonderen en tekenen. En weet u nog de eerste preek over Stefanus? Hij deed wonderen en tekenen. Een goed verstaander heeft maar een half woord nodig. Jullie hebben Mozes verworpen. Jullie hebben Jezus verworpen. En jullie verwerpen mij. En dat terwijl en van Mozes en van Jezus en van Stefanus geldt dat zij wonderen en tekenen gedaan hebben. Het beeld van Jezus, dat wordt steeds duidelijker. De overeenkomsten, waarvan u in het begin dacht, heeft hij het nou eigenlijk wel over Jezus? Waar staat dat dan? Dat wordt steeds helderder in deze reden. En dat begrijpt het Sanhedrin ook. Mozes heeft tekenen gedaan in Egypte. Het begon al, jongens en meisjes, met die staven, die staf van Aaron, die een slang werd. En nou ja, dat konden die tovenaars in Egypte ook. Maar toen gebeurde het. Die slang van Aaron, die frat al die andere slangen op. En dat konden die tovenaars niet. En toen is het gebeurd, toen zijn de 10 plagen gevolgd. Daar heeft de Heer Mozes voor gebruikt. Dat heeft het volk van Israël heeft dat kunnen zien. Verschrikkelijke plagen. Denk eens aan die laatste plaag, het sterven van de eerstgeborenen. Tekenen die onder Mozes zijn gebeurd. En ja, toen zijn ze uit Egypteland gegaan en ook tekenen door Mozes. Zie hem daar staan. Die man van ruim 80 jaren. Daar staat dat hele volk achter hem. En Farao is in aantocht. En voor hem de zee. En weerszijden de bergen. Zeg de kinderen Israëls dat ze voorttrekken. Dat kan niet. Jawel, kijk maar, Mozes strekt zijn staf uit over de zee. En daar komt een pad. De Heere zal voor u lieden strijden. En gij zult stil zijn. En ze komen droogvoets aan de overzijde. En Farao en zijn ruiters die dat proberen, ze sterven in het water. Wilt u duidelijker tekenen, volk van Israël? Wilt u een duidelijker bevestiging van Mozes? Door de Schelfzee gegaan en daarna dan die 40 jaar? 40 jaar, het is allemaal niet op te noemen wat er aan tekenen gebeurd is in die 40 jaar. Ik noem maar 2 dingen. En dat is het water uit de steenrots. De steenrots die 40 jaar lang figuurlijk het volk van Israël heeft gevolgd. En het hemelse brood dat ze gegeten hebben, 40 jaar. En de wolkkolom en de vuurkolom. De Heere heeft Mozes bevestigd van dag tot dag. Stefanus heeft wel respect voor Mozes.
Ze hebben hem gezegd dat hij lastelijke dingen over Mozes zei en over de wet van Mozes. Wel nee, Stefanus heeft helemaal niks tegen Mozes. Hij heeft veel meer respect voor Mozes dan dat het Sanhedrin dat heeft. Hij wil juist erkenning van Mozes. Stefanus wil juist gehoorzaamheid aan Mozes. Want met al hun praten over Mozes hebben ze Mozes verworpen. En wij? Want er wordt ons natuurlijk vanavond wel een spiegel voorgehouden, gemeente. De Heere zendt zijn knechten. En in zijn knechten, in de prediking van zijn knechten, zendt hij zijn zoon. En heeft Christus ook gewandeld in het midden van de gemeente in het gewaad van zijn woord. De boodschap is bevestigd door tekenen en wonderen. En wat doen wij? Wij verwerpen de zaligmaker. En wij verwerpen het woord van Gods knechten. Ja, dat gelooft u niet. Dat geloven die leden van het Sanhedrin ook niet. Die worden woest straks. Maar het is wel waar. En wat zou het groot zijn, gemeente, als die schuld ingeleefd zou mogen worden. Want daar hoopt Stefanus natuurlijk op. Dat ze tot hun eigen behoud in de schuld mogen komen. We gaan naar onze derde gedachte. Mozes tot Christus prediker verwekt. Mozes is een hele bijzondere profeet geweest. En weet u wat de kern van zijn profetie geweest is? Christus. Er wordt wel eens gezegd dat Mozes alleen maar naar de wet wijst, maar dat is niet waar. Mozes is de middelaar van het Oude Testament. Deze is de Mozes die tot de kinderen Israëls gezegd heeft: de Heere uw God zal u een profeet verwekken uit uw broederen. Gemeente, u voelt het wel aan, we komen nu bij een hoogtepunt in de reden van Stefanus. Want waar wil Stefanus naartoe? Hij wil naar Jezus toe in zijn reden. En daar is hij nu heel duidelijk aangekomen. Stefanus, hij predikte Christus de Nazarener. En wat zeiden de Joden tegen hem? Ze zeiden: je spreekt lasterlijke dingen van Mozes. En weet je wat Stefanus nu aan gaat tonen? Dat het juist Mozes geweest is die Christus heeft aangekondigd. Dat het juist Mozes geweest is die gezegd heeft: een profeet als ik, als mij, zal de Heere uw God verwekken. Gelijk als mij, wat bedoelt hij daarmee? Nou, Mozes was een hele bijzondere profeet. Mozes was niet te vergelijken met de andere profeten. We lezen aan het slot van Deuteronomium 34... en er stond geen profeet meer op in Israël gelijk Mozes, die God gekend heeft van aangezicht tot aangezicht in al de tekenen en de wonderen waartoe de Heere hem gezonden heeft om die in Egypteland te doen aan Farao en aan al zijn knechten en aan al zijn land. En al die sterke hand en al die grote verschrikking die Mozes gedaan heeft voor de ogen van gans Israël. Er is geen profeet meer geweest als Mozes. Jesaja niet, Jeremia niet, Ezekiel niet, Micha niet, niet één. Geen profeet meer als Mozes. Mozes was uniek. En nu zal er een profeet komen, zegt Mozes, gelijk als mij. Dus ook uniek. Ja, zelfs zo dat hij boven Mozes verheven zal zijn. En wie is die profeet anders dan de Heere Jezus? En die profeet die zal komen uit de broederen, die zal komen uit Abraham. Die zal komen uit Israël. En die profeet, Jezus, heeft tijdens zijn omwandeling op deze aarde gezegd in Johannes 5, als jullie Mozes zouden geloven, dan zou je ook mij geloven. Dat heeft Jezus gezegd. Wie Mozes gelooft, gelooft ook in Jezus. En wie Mozes niet gelooft, die gelooft ook Jezus niet. Dus diezelfde Mozes waar u het over hebt, diezelfde Mozes, weet je wat hij gezegd heeft? Die heeft gezegd, naar hem moet je horen. Naar wie? Naar Jezus moet je horen. Dien zult gij horen. En wat doet u nu? U zet die twee dingen tegenover elkaar. Ik predik u de Christus en u zegt dat ik een vijand van Mozes ben. Van dat hele verhaal klopt niks. Jullie hebben Mozes verworpen en jullie hebben Jezus verworpen. Van wie zo heel duidelijk is dat hij het was waar Mozes van gesproken heeft. Filippus heeft het gezegd tegen Nathanael. Wij hebben die gevonden van welke Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten, namelijk Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Dat hij het is, dat is overduidelijk. En waarom moeten ze dan niks van Jezus? Ja, omdat deze mensen steunen op hun eigen gerechtigheid. En de Heer Jezus in zijn leer liet van de eigen gerechtigheid helemaal niks, maar dan ook niks over. En dat gaf bij de overpriesters en bij de fariseeën vijandschap. En daarom verwerpen ze Jezus. Maar ze hebben het vroeger Mozes ook al gedaan. En deze Mozes was niet alleen een prediker van Jezus, maar deze Mozes was ook een type van Jezus. Want er staat in het 38e vers, deze is het die in de vergadering des volks in de woestijn was met de engel die tot hem sprak op de berg Sinaï. Nou, die vergadering in de woestijn, daarmee wordt bedoeld de vergadering van de kinderen Israëls bij de wetgeving. Er staat de ecclesia, de vergadering, de dag dat die vergadering bijeen was, waarbij de Heere gezegd had dat ze zich op moesten stellen bij de Sinaï. Toen heeft God tot het volk gesproken. En toen heeft het volk gezegd, laat de Heere niet tegen ons spreken. Want ze dachten dat ze het besterven zouden. Toen hebben ze gezegd, laat de Heere tegen Mozes spreken en laat Mozes tegen ons spreken. Dus Mozes die heeft daar gestaan als de middelaar van het Oude Testament, tussen de heilige God en tussen het volk in. En toen heeft God tot Mozes gesproken, levende woorden staat er. En wat waren die levende woorden? Dat waren Gods geboden. Dat was de heilige wet. En dat woordje levende, dat gaat terug op Deuteronomium 32, waar de Heere zegt, dit is voor u geen ledig woord, maar dit is uw leven. Want de wet predikt het leven in de weg van gehoorzaamheid. De Heere heeft gezegd, doe dat en gij zult leven. Het zijn levende woorden. In de gehoorzaamheid aan de wet is het leven te verkrijgen. Maar dat kan een mens toch niet? Nee, dat klopt. De Heere heeft zijn wet gegeven onder het genadeverbond. Die wet moet wel vervuld. Maar die wet die kan niet vervuld door ons. Dat moet door een ander. En zo roept de wet om het evangelie. Opmerkelijk dat ook het evangelie levend wordt genoemd. Want alleen in de weg van het evangelie, door Christus vervuld, zal het leven gekregen kunnen worden. Dat was de boodschap van Mozes. Mozes heeft Jezus gepredikt. Mozes heeft niet de eigen gerechtigheid gepredikt. Het is niet zo dat de Heere bij Mozes, zoals sommigen zeggen, een werkverbond met het volk van Israël heeft gesloten. Wel nee, het was het genadeverbond. Dat was het verbond van Abraham, Isaac en Jacob, dat in de gehoorzaamheid van Jezus vervuld zou worden. En die wet was een kenbron van de ellende en zou moeten zijn een tuchtmeester tot Jezus. En jullie hebben dat niet begrepen. Dat heeft Mozes bedoeld. Zo heeft Mozes de wet aan het volk gegeven. Hij stond als een levend toonbeeld, als de middelaar van het Oude Testament, tussen God en het volk bij de Sinaï. En jullie hebben er niks van begrepen, dat er een middelaar nodig is om voor God te kunnen bestaan. Aangrijpend. Mozes als Christus prediker wordt nu misbruikt om te zeggen dat Stefanus, als hij over Christus spreekt, lasterlijke dingen zegt over Mozes. Het klopt niet. Ze maken een karikatuur van de prediking van Stefanus. Ze begrijpen er niks van. En de bedoeling van deze boodschap, waarin het steeds helderder wordt, is dat de mensen in de schuld komen. Dat ze hun beschuldigingen richting Stefanus intrekken. En dat ze hun schuld voor God gaan belijden. We gaan naar onze vierde gedachte, Mozes opnieuw verworpen. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 106 en daarvan het 9e en het 11e vers. Toen heeft hij hen met vlees gevoed, maar zond hun ziel bij de overvloed. Een magerheid die ze uitdeed teren. Zij dorsten Mozes het hoog bewind en Aaron het priesterambt des Heren benijden door hun waan verblind. 106 vers 9 en 11. laatste stukje over Mozes. En dat is wel een heel aangrijpend stukje. Want onze vierde gedachte is Mozes opnieuw verworpen. Hij was al verworpen, 40 jaar geleden is hij verworpen. En Mozes wordt opnieuw verworpen. Stefanus verwerpt Mozes niet. Stefanus heeft Mozes juist goed begrepen. Stefanus heeft de evangelieboodschap van Mozes in zijn hart leren kennen, die profeet. En hij heeft die profeet mogen horen en die profeet mogen prediken. En zij die hun mond vol hebben over Mozes, ze begrijpen er helemaal niks van. Want er worden hier drie dingen genoemd, gemeente, in de versen 39 en 40. In de eerste plaats staat dat ze hem verwierpen. In de tweede plaats staat er dat hun harten wederkeerden naar Egypte. En in de derde plaats staat er dat ze tegen Aaron zeiden, maak ons goden die voor ons heen gaan. Verschrikkelijk. Ze verwierpen hem, Mozes, de wetgever. Mozes, de verlosser. Mozes, de leider. Hij werd niet aanvaard. Door God gezonden. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben 40 jaar tegen die man gerebelleerd. Er zijn heel veel voorbeelden te geven uit de geschiedenis. Ze hebben gemurmureerd tegen zijn persoon. Ze hebben gemurmureerd tegen zijn profetie. Ze hebben gemurmureerd tegen zijn wetten. Het is helemaal niet zo dat het volk van Israël die wetten van Mozes zo stipt heeft gehouden. Helemaal niet. En daarom dit spreken van Stefanus, dat ja, hij weerlegt de aanklacht. Hij staat hier voor de rechtbank, het Sanhedrin. En het Sanhedrin heeft tegen hem gezegd, jij spreekt lasterlijke woorden tegen de wet. Nou, dat is verschrikkelijk, want er staat de doodstraf op. Als dat zo is. En wat blijkt nu? Stefanus spreekt geen lasterlijke woorden tegen de wet. Dat heeft het Joodse volk gedaan. Dat hebben hun vaderen gedaan. En dat doen zij nu nog. Dus hij legt de beschuldiging op een hele nette wijze bij hen terug. Als dienstknecht van God in de hoop dat ze in de schuld mogen komen. En komen ze in de schuld? Wat heeft het volk van Israël gedaan? Ze verwierpen hem. Ze verwierpen Mozes. Ze moesten hem niet. En dat verwerpen van de wetten van Mozes, dat is ook een verwerpen van God zelf die deze wetten gegeven heeft en die zijn knecht gezonden heeft. Als ze Mozes niet horen, dan horen ze ook God niet. Ze hebben Mozes uit hun midden weg willen stoten. De gemeente, we zijn niet beter. Al voelen we ons misschien beter. We zijn precies hetzelfde. Mens wil niet uit genade zalig worden. Want dat kost je alles. Dan kan er helemaal niks bij van jezelf. Dat is de prediking van Gods knechten. En dat moeten we niet. Dat hoeven we niet. Dat willen we niet. Dan is ons hart vol met verzet. Of is dat verzet gebroken? Het zou te groot zijn. Kan twee kanten opvallen. Deze prediking ook vanavond. Die reden van Stefanus kan twee kanten opvallen. Het is te hopen dat die mensen voor God buigen. Dat ze zeggen, ja, zo verschrikkelijk is het nu. Alleen we kennen de geschiedenis. Ze bogen niet, ze barsten. En inderdaad, het is niet vrijblijvend. Het is buigen of barsten. Het tweede wat ze deden, de vaderen, ze keerden met hun harten weder naar Egypte. Ja, letterlijk wederkeren, dat lukte niet. Anders hadden ze het ook nog gedaan. Maar ze keerden met hun hart weder naar Egypte. Dat is het verschrikkelijkste wat ze hebben kunnen doen. De Heere had hen daar weggehaald uit die vuuroven. En ze mopperden maar en ze mopperden maar en ze mopperden maar. Ze wilden terug, alsof het daar een paradijs was. En daar een overvloed was van pompoenen en ajuinen en oh, wat hadden ze te goed. Nou, echt niet. Het was een hel daar in Egypte. Ze waren bijna doodgeslagen. Maar dat heeft de mens nog liever de slavernij, dan te buigen voor God. Wat is toch een mens? En in de derde plaats hebben ze tegen Aaron gezegd, maak ons goden die voor ons heen gaan. Want wat deze Mozes aangaat, deze Mozes, dat komt er echt heel verachtelijk uit. Deze Mozes, wat heb je eraan, aan die man? Waar blijft hij? Waar is hij? Hij is al zo lang weg. Misschien komt hij wel nooit meer terug. 40 dagen op de berg geweest. Mozes is bezig met heilige dingen. Mozes ontvangt de wet uit de hand van de engel des Heren. En ze misbruiken die 40 dagen om Mozes af te schrijven. Want, zeggen ze, die Mozes, die man die ons uit het land van Egypte geleid heeft, we weten niet wat hem geschied is. Die zien we nooit meer terug. Dus Aaron, we moeten wel iets zichtbaars hebben, net als de Egyptenaren dat ook hebben. Maak ons een kalf. Ja, dat gaat je wel geld kosten. Maakt niet uit, wat moet je hebben dan? Nou, alles, je sieraden, prima. Ze hebben het er allemaal voor over. Om net als de heidenen een beeld te hebben, een stom beeld te hebben, een stierkalf te hebben van God. Dat dat hen voor zal gaan in de woestijn naar Kanaan. Wat is de mens, gemeente, met alle bemoeienissen die de Heere maakt. En het ergste is, de Heere geeft een middel ter verlossing. En dat verwerpen ze. Dat hoeven ze niet. De Heere heeft tegen de Farizeeën gezegd, als ik niet tot u gekomen was, dan zou u een voorwendsel hebben voor uw zonde. Dan zou je een excuus hebben. Maar dat excuus, dat hebben jullie niet. Want ik ben gekomen. En dat excuus heeft het volk van Israël niet. Want de Heere heeft een verlosser gezonden. En gemeente, dat excuus, dat hebben wij ook niet. Alle excuses die wij menen te hebben, die zullen ons uit handen vallen. En daarom verhardt u niet. Laat de prediking van vanavond ons verootmoedigen, zoals op de Pinksterdag. Daar ging het naar binnen. En toen was de vrucht, dit is nog maar zo kort na de Pinksterdag. En dan zie je, hier is een hele andere vrucht. Die prediker die moet weg, die Stefanus die moet zijn mond houden. Nog even en dan gooien ze hem dood. Wat aangrijpend. Jozef verworpen, Mozes verworpen, Jezus verworpen, Stefanus verworpen. Niks geleerd van de geschiedenis. O, dat het in ons leven zo zou mogen zijn, gemeente. Dat die pijl naar binnen mag gaan. Ons mag verootmoedigen voor God. Want wat is de Heere goed? Dat hij die boodschap nog brengt. Je zou zeggen, na alles wat er gebeurd is, ja, nog altijd klinkt, ook nu, het evangelie van vrije genade. Amen.